Soensval, zaterdag 3 mei. Dus hier gaan we de komende dagen aan het werk, zei Ingemar Grandstam, hoofd van de daderprofielgroep van de Rijksrecherche, en hij liet zijn blik over het landschap glijden. Ja, antwoordde de 22-jarige Tim Walter, de computernerd van de technische recherche, vanaf zijn plaats midden op de achterbank. De stad zelf heeft 50.780 inwoners en de hele gemeente bijna het dubbele daarvan. Tim draaide zijn baseballpetje een kwartslag en vervolgde met een bijdehand de grijns. En één misdadiger die wij straks hebben geprofileerd en opgepakt. Ik zou maar niet te vroeg juichen, zei Grandstam en haalde een met boomstammen beladen vrachtwagen in. Dit is een van de merkwaardigste gevallen die ik ooit ben tegengekomen. Je 37ste alweer met de DPG, toch? Ja, inderdaad, bevestigde Grandstam met zijn Noorlandse tongval. Het 16e buiten Stockholm, het eerste in Soensval. Soms voel ik me net Niels Holgersson, alleen reizen wij door heel Zweden de dood achterna. En nu is het Chicago van Noorland aan de beurt, zei Walter smalend. Is het waar dat er maar één zaak is die je niet hebt kunnen oplossen? Ja, zei Grandstam, en zijn blik kreeg iets duisters. Een seriemoordenaar die de Chameleon genoemd werd. Die ene die bekende oude moorden kopieerde? Vroeg Nathalie Svensson. Grandstam knikte. Maar hij is al 7 jaar niet meer actief, dus hopelijk hoeven we nooit meer van hem te horen. Het werd even stil in de zwarte BMW. Nathalie keek naar de rook van de fabrieken aan zee, die over de stad trok en als een deksel tussen de bergen aan weerszijden bleef hangen. Dit was haar tweede zaak met de DPG. Als vooraanstaand expert op het gebied van psychopathie had ze afgelopen kerst geholpen om een serieverkrachter in Malmö op te pakken. Ze was blij verrast geweest toen Ingemar Grandstam had gevraagd of ze lid van de groep wilde worden. Maar de timing was niet ideaal. Vorige week vrijdag had ze haar vader zien sterven. Die beelden en geluiden droeg ze dag en nacht met zich mee. Ze sneden door haar lichaam en ziel als scherven van de ruit die hij had verbrijzeld. Ondanks de pijn kon ze nog altijd nauwelijks geloven dat het echt was gebeurd. Haar moeder, Sonja, was aan de dood ontsnapt na te zijn vergiftigd. Nu werd ze omringd door vriendinnen in haar villa buiten Uppsala en kon Nathalie haar met een redelijk gerust hart achterlaten. Bovendien zou ze over ruim 24 uur weer terug zijn. Om 7 uur morgenavond zou ze de kinderen ophalen bij Håkan. Wat er ook gebeurde, dan moest ze terug zijn in Uppsala. Als ze die afspraak niet nakwam, zou Håkan niet aarzelen om dat tegen haar te gebruiken in de strijd om het ouderlijk gezag. Bovendien wilde Nathalie zelf aan Thea en Gabriel vertellen dat opa dood was, voor Håkan zich zogenaamd per ongeluk versprak. Gelukkig hadden de media slechts gemeld dat Victor Nielsson, zakenman en bekend voorvechter van gelijkwaardigheid, was omgekomen bij een val. Nathalie opende haar handtas van Italiaans lakleer, haalde haar zakspiegeltje eruit en werkte haar wenkbrauwen bij. De reden dat Grandstam haar had meegevraagd was, behalve dan voor het opstellen van een profiel, dat de politie in Soensval een zwaar gestoorde psychopaat had opgepakt die zij moest verhoren. Natuurlijk voelde ze zich gevleid, maar met het oog op de kinderen en alles wat er was gebeurd, was het geen eenvoudige beslissing geweest. Wat haar uiteindelijk over de streep had getrokken, was het feit dat haar zusje, Estelle, die ochtend had gebeld en haar had gesmeekt om te komen. Ze had Estelle al ruim 3 jaar niet gezien en het gesprek had haar blij, nieuwsgierig en bezorgd tegelijk gemaakt. Ze wist dat Estelle bij de zaak betrokken was, niet alleen als getuige, maar naar alle waarschijnlijkheid ook als minnares van een van de twee verdwenen artsen. Grandstam had de verdenkingen van de plaatselijke politie jegens Estelle enigszins gebagatelliseerd, maar Nathalie wist dat hij dat deed om haar gerust te stellen. Estelle had aan de telefoon niet nader willen verklaren waarom ze wilde dat Nathalie kwam. Ze had alleen gezegd dat ze de politie niet vertrouwde, dat alles in het honderd liep en dat ze steun nodig had. Nathalie had haar nog nooit zo gestrest en geforceerd gehoord. Ze vroeg zich gespannen af wat Estelle te vertellen had over haar beslissing om 9 jaar geleden abrupt met de familie te breken. Estelle had verklaard dat ze haar eigen leven wilde leiden, iets nieuws wilde. Nathalie had altijd vermoed dat dat niet de hele waarheid was, maar na de herhaalde vragen en antwoorden van de eerste jaren had ze Estelle's verklaring geaccepteerd. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hadden haar haastige vertrek echter in een nieuw licht gesteld. Je hoefde geen psychiater te zijn om uit te vogelen dat Estelle op de hoogte was geweest van het onbevattelijke dubbelleven van hun vader. De vraag was hoeveel ze wist. En de moeilijkste vraag van allemaal, was Estelle zelf ook slachtoffer geweest? Ingemar Grandstam draaide aan de punten van zijn snor en stopte voor een rood licht aan de rand van het centrum. Het was 2:15 en er hing een grauw licht over de huizen en straten. De toppen van de daken en torens van de stad waren in mist gehuld en de zee was glad als aluminium. Om 2 uur hebben we een afspraak met hoofdinspecteur Johan Axberg voor een briefing, zei Grandstam, en hij gaf gas toen het stoplicht op oranje sprong. We gaan meteen naar het politiebureau, inchecken doen we later wel. Waar overnachten we? Vroeg Tim Walter. In Hotel Knaust, antwoordde Grandstam. Ah, de oude hangplek van de houtmagnaten. Tim grijnsde en schoof zijn pet hoger op zijn voorhoofd. Wisten jullie dat een van hen eens te paard de marmeren trap naar de foyer is afgekomen? Ja, dat heb ik wel eens gehoord, zei Grandstam, maar hij leek met zijn gedachten ergens anders te zitten.